Dank je, Arie. Wat is het heerlijk weer bij u te mogen zijn. Er waren al twee grote verrassingen. Mijn vrouw en ik hadden een heftige week, een heel moeilijke week. Ik ga niet alle details vertellen, dat is niet van belang. Maar als je dan binnenkomt en er is één broeder die zegt, ik heb de hele week voor je gebeden. Dan zeg ik, dank u Heer. We hadden dat heel nodig. Tweede plaats, Arie heeft een prachtige tekst gelezen uit 1 Korinthe 10. Daar staan eerst allerlei kleine dingen over het volk Israël. En dan staat er, ik geloof in vers 10, dat alles is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En daar past de preek van deze morgen weer geweldig in. Het Oude Testament is een stuk dikker dan het Nieuwe Testament. Er zijn veel christenen tegenwoordig die lezen alleen het Nieuwe Testament. Mensenlief, wat mis je dan veel? Praktische lessen, diepe geestelijke lessen. Zo willen we vanmorgen weer naar het Oude Testament gaan. Het onderwerp is de staf van God. En we willen samen langs drie personen gaan, zo drie korte flitsen waar prachtige geestelijke lessen aan verbonden zijn. Het woordje staf, dat is natuurlijk allereerst gewoon zo'n voorwerp van het Joodse volk, hè, van de aartsvaders. Je kunt al die illustraties wel voor je ogen toveren, hè, hoe ze daar lopen. Mozes met die grote staf en Abraham en Elia en anderen. Het woord komt 70 keer voor, ongeveer in het Oude Testament, nog 3 keer in het Nieuwe Testament. Dus zeker de moeite waard om daar een keer naar te kijken. Soms is die staf een symbool. Bijvoorbeeld in Psalm 23, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat komt helemaal aan het eind, maar eerst willen we gewoon een paar mannen zien met die staf in de hand. En de eerste van hen is Jacob, de aartsvader, de herder. Er zijn twee momenten in zijn leven dat die staf, of dat een staf, genoemd wordt. De eerste keer is als hij terugkeert van Laban, als hij is gevlucht eerder en na 20 jaar er komt hij terug. Ik zal zo nog even wat verder toelichten. En de tweede keer wordt die staf genoemd vlak voor zijn dood, bij zijn sterven. Als hij terugkomt van Laban, daar moet ik even wat meer over vertellen. Wat ging daaraan vooraf? Wel, zijn jeugd en die hele periode ook bij zijn nonkel, bij zijn oom Laban. Dat was niet een geweldige, indrukwekkende periode. Zijn jeugd, daar leer je hem kennen als een leugenaar, als een bedrieger. Als een hele lelijke streber, als een moederskindje. En hij komt totaal erg onsympathiek over. Misschien weten sommigen, ik heb ook een boek mogen schrijven over Jacob. En ik heb een goede kennis in Maastricht. En die vrouw had het boek gecorrigeerd en toen wou ze het aan haar man geven. En die zei, hou het maar. Waarom? Hij zei, van Jacob kan ik niks leren. Nou, ik zei tegen haar, dan zou je juist dat boek moeten lezen. Om te zien hoe groot de verandering is die God bewerkt in zijn leven. Als iemand van heel ver komt en dan tenslotte een man Gods wordt, dan zie je hoe groot de kracht van God is. He? En God verandert mensen. Even terug naar Jacob. Hij heeft alle dingen gedaan. in zijn eigen kracht, zijn eigen plannen, zijn eigen plannetjes uitgevoerd. En wat is het resultaat? Dat zien we als hij dan terugkeert van Laban. Hij is daar 20 jaar bij zijn oom geweest. Dan moet hij bidden tot God, dat God hem alstublieft bewaart voor de boosheid, de toorn van Esau. Daar ziet hij enorm tegenop. En dan zegt hij in zijn gebed ook dit: met mijn staf alleen trok ik over de Jordaan. Dat was 20 jaar geleden. Hij had zijn vader op een afschuwelijke manier bedrogen. U weet wel, met die kleren van Esau aan en met die velletjes om zijn nek en om zijn polsen enzovoort. Dat is alleen maar een minderwaardig gedoe. Wat was het resultaat van zijn hele optreden in eigen kracht? Dat hij alleen met die staf naar Laban ging. Verder niks. Hij had helemaal niks bij. Het is een Joods verhaaltje dat Laban hem helemaal omhelst. Want ooit was daar Eliezer gekomen toen Rebecca huwde. En Eliezer, de knecht van Abraham, die had een heleboel schatten bij zich. En dat was een oud Joods verhaal dat Laban hem omhelst en voelt en betast waar de schatten zitten. Het tweede is dat Laban hem kust, dat hij zijn mond open, dat ik kan voelen of hij misschien juwelen in zijn mond heeft. Zo hebben de Joden dat nog een beetje aannemelijk gemaakt, maar hij had helemaal niks. Alleen de staf. Dan, op het moment dat hij terugkeert, als hij zo in de penarie zit voor Esau, die er aankomt met een leger van 400 man, dan gaat hij eindelijk echt wezenlijk bidden tot God. En dan zegt God, u moet het doen. Bevrijd mij alstublieft van de vijand die hier aankomt. Mijn broer is wel, maar het is nog mijn vijand. En dan gaat God aan het werk. We weten ook, er komt een prachtige verzoening. Het is meer indrukwekkend hoe Esau hem tegemoet treedt dan hoe Jacob naar zijn broer gaat. Maar God gaat langzaam aan het werk. En dan zie je aan het eind van het boek Genesis een totaal andere Jacob. Een man die God veranderd heeft. God heeft hem ook een andere naam gegeven. Israël, vorst Gods. Toen hij jong was, verdiende hij die naam helemaal niet. Maar dan op zijn sterfbed, dan draagt hij met ere die man God. En dan zien we eigenlijk drie dingen in het leven van, of in zijn houding dan. Het eerste, hij is een kanaal van zegen. Ben daar niet jaloers op. In zijn jeugd heeft hij de zegen gestolen. Nou, een gestolen zegen die gedijt niet. En die kun je nooit delen met anderen. Die kun je niet doorgeven. Maar later heeft hij de zegen van God ontvangen. Toen hij daar zo aan binnen was in Peniel, bij de ontmoeting van Esau, heeft hij ook gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan heeft hij de zegen van God ontvangen. Dan zie je bij het eind van zijn leven dat er minstens drie partijen zijn die door hem gezegend worden. Dat zijn de zonen van Jozef. Dat zijn in Genesis 49 al zijn 12 zonen. Die hebben zich allemaal verzameld om zijn bed. En Jacob spreekt prachtige profetische en zegenende woorden uit over hen. En dan is er nog iemand. Hij heeft zelfs de farao van Egypte gezegend. Moet u voorstellen dat die oude man, dat zijn rug verkromd was, hij kon alleen maar lopen met die staf, dat die prachtige Farao met heel zijn ornaat en met al zijn heerlijkheid en luister, die wordt gezegend door die oude gebochelde man, Jacob. Of Israël, moet ik nu zeggen. Dat is heel indrukwekkend. In het boek der Hebreeën, daar staat de mindere wordt door de meerdere gezegend. Niet omgekeerd. Een mindere kan nooit een zegen uitspreken over meerdere. Maar wel de geestelijk meerdere, die kan de mindere, en dat is de farao van Egypte, zegenen. U begrijpt wel, dat kan niet zomaar. Ik heb een goede vriend, hij woont niet heel ver vandaan, hij is nu gepensioneerd. Hij was zendeling in Thailand. Hele bescheiden man. Maar er kwam een grote gebeurtenis. Toen was nog koningin Beatrix aan bewind en die bracht een bezoek aan Thailand. En daar had ze ook een avond of een tijd gereserveerd om Nederlanders die in Thailand wonen te ontmoeten. En op de ambassade werd dat allemaal voorbereid en er werden schiftingen gemaakt. Er waren uiteindelijk 200 mensen die mochten op die receptie komen. Die konden niet allemaal spreken met de vorstin. Toen hebben ze 6 mensen uitgekozen en mijn vriend Jan Poot was een van hen. En hij werd aangewezen om een moment te spreken met de koningin der Nederlanden. Nou, hij heeft zich daarop voorbereid, uiterlijk en innerlijk. Hè? En daar kwam het moment dat hij daar stond, oog in oog met de koningin. Wat zeg je dan? Hij zegt, toen kwam er een intens verlangen, denk van God in zijn hart, om de koningin te zegenen. Maar mag je dat zomaar doen? Is dat niet een strijd met alle etiketten en voorschriften die er zijn? Hij heeft mij verteld, niet in een grote bijeenkomst, daar is hij te bescheiden voor, maar zo samen. En hij heeft gezegd, toen heb ik het heel eerbiedig gevraagd. En zegt, vorstin, op majesteit, vindt u het goed dat ik u zegen in de naam van de Allerhoogste? Ja, 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 doe dat maar. De koningin die stemde toe. Hij zegt, en daar de zegen van God, zoals het in nummer 6 staat, de Heere zegen u en behoed u, en u weet wel wat verder kon mogen uitspreken, over de koningin der Nederlanden, zoals hij toen nog was. En dat was een heel bijzonder moment. Ik moet altijd, als ik denk aan Jacob, moet ik weer denken aan dat moment, het leven van Jan Poot. Israël mocht de zegen uitspreken over de farao. Tweede wat ik nog over die oude Israël wil zeggen, hij was een geloofsheld. We hebben gelezen uit Hebreeën 12, maar het hoofdstuk daarvoor, daar hebben we Hebreeën 11, daar staan alle geloofshelden. En 2 keer staat daar de naam van Jacob. En dan staat er niet door het geloof heeft hij zijn vader bedrogen. Nee, dan staan er heel andere dingen. En ik ga er zo zelfs 1 van noemen. Maar hij was een geloofsheld. Daar staan dus de namen van Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Samuel en nog een heel aantal anderen als voorbeelden wat God kan bewerken door zijn geest in een mensleven. Wat is dat prachtig. Dan het derde punt en dat komt ook uit Hebreeën 11. Die tekst wil ik met u lezen. Anders zegt u straks ook, hij heeft alles zomaar verteld. De Bijbel is niet open geweest. Hebreeën 11. Vers 21, Hebreeën 11, vers 21. Daar lezen we, door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. U weet daarnaast ook zijn eigen zonen. En hij heeft aangebeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. Daar komt die staf weer even in beeld. En wat staat hier, waar ik op wil wijzen? Hij heeft aanbeden, of hij heeft aangebeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. Ik denk dat Jacob eerst op bed lag. En mijn vrouw en ik hebben één keer een familie van nomaden of Bedouinen bezocht in Afrika. Die woonden in een tent die je kon verplaatsen en die hadden ook een bed. Dat was gemaakt van gevlochten takken, was heel licht, kon je zo optillen, kon je meenemen naar de volgende plek. Dat hele lage bed, daar kun je nauwelijks op zitten, dat kantelt, dat kiept, je hebt geen houvast, er zit geen hoofdeinde aan. Maar Jacob gaat zitten en hij heeft zijn staf bij zich, die heeft hij nodig. Hij leunt op het uiteinde van zijn staf. En wat doet hij dan aan het eind van zijn leven? Hij gaat aanbidden. Hij gaat God aanbidden. Hij gaat God groot maken. Wat een prachtig levenseinde is dat. Altijd weer als ik dat zie, dan denk ik, ik hoop dat ik zo zelf mag sterven. Er zijn atheïsten geweest, godlogenaars, die aan het eind van hun leven bij hun sterven een serie vloeken de wereld in hebben gegooid. En andere afschuwelijke dingen. Jacob of Israël, die maakt God groot. Hij is een geloofsheld geworden. Hij is een kanaal van zegen bovenal. Hij maakt God groot, leunend op zijn staf. Die staf die staat rechtop, die leunt aan de ene kant op de aarde, hè, dat is de verbinding nog met de aarde, maar aan de andere kant, hij wijst omhoog naar God. Even later, dan zal Jacob sterven en dan blijft die staf beneden. Die staf hoort bij het onvolmaakte, bij het aardse. En hij heeft in de hemel niet meer die staf nodig om rond te lopen. Alle rolstoelen en prothesen en aardse dingen die horen bij een onvolmaakt lichaam, die kunnen we achterlaten. Want God zal ons een nieuw hemels lichaam geven als we bij hem zijn. Dat lezen we ook in de Korinthebrief. We gaan naar Mozes. Het is verschillende keren in zijn leven dat die staf aan bod komt. De eerste vermelding die vinden we in Exodus 4, vers 2 tot 4. Exodus 4, vers 2 tot 4. We zien daar Mozes in de woestijn. Hij was schapen aan het hoeden. Hij is 80 jaar oud en dan komt de stem van God uit het brandende braambos. En dan roept God Mozes om terug naar Egypte te gaan en het volk te leiden in vrijheid. Hij moet naar de farao gaan, niet om die te zegenen, maar om te zeggen, laat mijn volk gaan. En dan aarzelt Mozes. Toen hij jong was, stond hij eigenlijk te springen om dat te doen. Maar hij is nu wat ouder geworden. Hij is nu 80 jaar oud. Hij heeft wat meer wijsheid en ervaring opgedaan in het leven. Hij begrijpt dat is een onmogelijke opgave. En hij heeft allerlei bezwaren. Vijf keer spartelt hij tegen. Pruttelt hij tegen. En dat staat in hoofdstuk 4 vers 1... dat hij zegt, maar als ze mij niet geloven en niet naar mij luisteren, maar zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. Dan spreekt God en zegt in vers 2, wat heb je daar in je hand? Hij antwoordde, een staf. Daarop zei God, werp die op de grond. En toen hij op de grond geworpen had, toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. En dan zegt God tegen hem, Mozes, strek je hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en zij werd een staf in zijn hand. Ik zou willen zeggen, het eerste avontuur van Mozes met de staf van God. Hij heeft die staf in zijn hand en hij is aan het tegenspreken, zoals mijn moeder dat vroeger zei, ja, als... daar werd ze altijd een beetje kriegelig van. En dan zegt God, gooi die staf neer. En dan zie je daar een forse slang over de grond kronkelen. Dan zegt God, pak die beet bij de staart. Nou, ik had in onze gemeente ook hierover gesproken. En er was een vrouw die kwam naar me toe. Die zei, waarom... Is dat nou zo bijzonder? Wel, ik zeg, jij bent waarschijnlijk niet geboren in een land waar veel slangen zijn. Anders wist je dat wel. Een slang moet je nooit bij de staart pakken. Want dat is super link. Dat is heel gevaarlijk. Een slang die moet je achter zijn oren pakken. Hè? Liefst met een stok doen ze dat. Waar zo'n splitsing in zit, als je die er overheen weet te zetten, dan heb je de slang in je in bedwang en dan ben jij de sterke. God geeft de slang als ware terug in de macht van Mozes. God doet daar een geweldig wonder als Mozes een beet pakt bij de staart. Dan verandert hij weer en dan heeft hij daar weer een prachtige stok of staf in zijn hand. En dat is de eerste les van dit gedeelte. God is een God van wonderen. En er zullen nog vele wonderen volgen. En wonder, dan denk je aan de kant van God. God alleen is het die wonderen kan doen. Genesis 14 vers 18 staat al, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Als God belooft aan Sarah dat ze moeder zal worden. Genesis 14 vers 18. En de andere kant is er ook een menselijke zijde, een menselijke kant. God zegt, pak hem bij de staart. Dat vraagt nogal wat geloof om daar een slang bij te pakken. En dat zijn eigenlijk de twee elementen die we zien in het leven van Mozes. Aan de ene kant de kant van God, het wonder, maar aan de andere kant het geloof. Daarom werd ook Mozes een grote geloofsheld. We zien een volgende voorbeeld daarvan in Exodus 14. Exodus 14. En ik wil met u lezen 14 tot 16 uit Exodus 14. Dat wordt gesproken op het moment dat het volk Israël Egypte heeft verlaten. De farao heeft gezegd, ga maar. Hè? En ze hebben zich klaargemaakt, ze zijn op weg gegaan. Ze hebben allerlei geschenken gekregen van het Egyptische volk. Maar dan krijgt Mozes bericht dat toch weer... het leger van de farao hen opjaagt, hen achterna zit. En dan is voor hen de zee, achter hen het leger van farao. Dan slaat de paniek toe. En dan zijn de Israëlieten heel benauwd en angstig. En dan roept Mozes ook tot God. Dan staat daar eerst die prachtige tekst 14. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Wat een les voor ons allemaal. En nu krijgen we ook nog een voorbeeld. De Heer zei tot Mozes, waarom roep je zo luid? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. En dan komt de opdracht. En gij hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee. En splijt haar, dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan, op het droge. God zegt eigenlijk drie dingen tegen Mozes. In de eerste plaats, gij hef uw staf op. Dat betekent, hij moet die staf die daar ergens stond, of hij moet hem in zijn hand nemen, hij moet hem optellen. Strek je hand uit over de zee. Dat is dus die hand met die staf, die moet hij over de zee uitstrekken. Dat zijn twee redelijke opdrachten, denk ik. Hè? En dan zegt God, en splijt haar. Zou je maar opgedragen worden. He? De zee is voor hen. God zegt, pak je staf en zeg hem uit en splijt haar. Toen ik het las, dacht ik, nou, daar is veel geloof voor nodig. Om dat te doen. En ik denk, wat is het geweldig dat Mozes dat gedaan heeft. Hij heeft die staf gepakt. Dus hij heeft hem in zijn hand. Hij heeft hem uitgestrekt. Over de zee. En dan gaat God aan het werk. Want was het Mozes die de zee gespleten heeft? Nee. Dat ging boven zijn vermogen uit. Dan is het God die aan het werk. En ik denk dat dit ook weer een prachtig voorbeeld is hoe God werkt. God schakelt mensen in. Hier wordt Mozes ingeschakeld. En God geeft opdrachten. En soms gaan die opdrachten boven je vermogen uit. Weet u, dan zal God het overnemen. Dan zal God het doen. Er waren zendingsvliegers, ik meen in dienst van de MAF, die ook allerlei tochten maken boven oerwouden en in bergachtige gebieden in Azië en Zuid-Amerika. En die hadden een heel kort motto en dat was, doe je best, God doet de rest. Ja, heel simpel, maar je ziet dat Mozes dat in praktijk brengt. Hij doet wat hij kan. En dan komt het onmogelijke. En dan gaat God aan het werk. En God baant een zee en de staat waardoor de Israëlieten door de zee kunnen gaan op het droge. En zo is het volk ontkomen. U weet dat later de Egyptenaren ook die weggaan en zij verdrinken in de zee. Wat een samenwerking was er tussen God en Mozes. Bij het eerste punt hadden we gezien, God doet het wonder. Hij vraagt geloof. Hier is het weer, God doet het wonder, maar hij vraagt actie. Hè? Zover dat in ons vermogen ligt en dan doet hij de rest. Nog één voorbeeld kunnen we vinden in het leven van Mozes, Exodus 17. Als u al die boeken door gaat lezen, komt de staf nog vaker voor, maar we moeten ook zorgen dat we straks weer thuiskomen, anders wordt de soep koud. Hè? Nu, Exodus 17... Daar vanaf vers 8 lezen we over de strijd tussen Israël en Amalek. We gaan niet dat hele gedeelte lezen, maar het wordt aan Mozes gerapporteerd. En dan neemt Mozes het leiderschap goed op zich als wordt verteld dat de vijanden het volk aanvallen. En dan staat er in vers 9, Mozes zei tegen Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Er valt iets heel moois op, dan zegt Mozes niet, ik zal daar staan met de staf in mijn hand. Dan zegt hij, ik zal er staan met de staf van God in mijn hand. Dat was de staf waarmee God al verschillende keren een wonder gedaan had. En die mag hij nu weer gebruiken als hij daarboven op de heuveltop staat. Het wordt als het ware in tweeën gedeeld. Mozes, later nog met twee helpers, op de heuveltop. En beneden in het dal, daar is Jozua met veel meer mannen en hij bindt de strijd aan. En dan komt Amalek weer terug en dan valt Jozua aan. En zolang als Mozes de staf recht omhoog laat wijzen naar de hemel, dan heeft Israël de overhand. En zo gauw als die staf een beetje gaat dalen, dan krijgt Amalek de overhand, dan wint de vijand. En wat is dan prachtig als Mozes het dus niet meer aan kan, als Mozes vermoeid wordt. Dan zijn er twee mannen die gaan als het ware naast hem zitten, die leggen ook een paar stenen onder zijn armen en die ondersteunen hem, die helpen hem en die maken het mogelijk dat Jozua zijn taak volbrengt. Helpers. Dat is een prachtig beeld van mensen die we ook nodig hebben in de gemeente. Er zijn leiders en er zijn ook mensen die ondersteunen. Bid voor de leiders dat zij hun taak op een prachtige manier kunnen innemen. En zo wordt de overwinning behaald. Aan het eind van het hoofdstuk, in vers 13, staat: zo overwon Jozua Amalek door de scherpte van het zwaard. Ik ben opgegroeid in een hele kleine gemeente. Ik was toen nog jonger, waar mijn ouders bij waren. En daar belichtte men altijd precies de andere kant. Die zei: nee, Jozua heeft de overwinning niet behaald. Het is Mozes die de overwinning behaalde. Hier staat: zo overwon Jozua. Ik zou nu dit willen zeggen: Mozes en Jozua samen hebben de overwinning behaald. Als Mozes faalde, dan had Jozua de nederlaag. En Jozua kon het ook niet alleen, hij had Mozes nodig. Maar Mozes kon het niet alleen, hij had Jozua nodig. Ze hadden elkaar zo nodig. En ik noemde al mensen die in de zending zijn, zoals Twan nu geloof ik bezoekt in Oekraïne of anderen. Wat is het nodig dat wij bidden voor diegenen die zijn uitgegaan, die strijden, die vechten zoals Jozua in de frontlinie. En de overwinning wordt behaald door de bidders en door de strijders. Zij hebben elkaar zo geweldig nodig. Dat is de les van Jozua 17. We gaan naar het laatste voorbeeld. En dan gaan we naar de broer van Mozes. Gaan we nog even kijken naar Aaron. Hij is een man, hij is in het nadeel, want zijn broer staat altijd, die loopt altijd voorop. Aaron staat een beetje in de schaduw van Mozes. Er is heel wat over hem te zeggen. Positieve dingen en negatieve dingen. Positieve dingen allereerst. Hij was een hele trouwe metgezel van Mozes. Op de berg dan is Aaron een van de helpers. Ik suggereer als ik het verkeerd zeg, mijn kleinzoon heet Aaron. En ik kan mijn dochter niet meer boos maken of irriteren als ik per ongeluk Aaron tegen hem zeg. Daar moet ik Aaron zeggen. Maar hier in de Bijbel is het Aaron. Hij is een helper van Mozes. En ik ben ervan overtuigd dat Aaron ook een man van gebed was, juist als zijn broer. En vaak zien we hem als priester ook het heiligdom binnengaan en dan bidt hij voor het volk. Zijn ook momenten in zijn leven dat het heel slecht ging, dat hij eigenlijk onderuit ging en dat hij de nederlaag leed. Ik ga daar verder niet op in. In Numeri 16 kunnen we lezen dat er een opstand komt onder het volk. De opstand van drie mannen, Korach, Datan en Abiram. Zij zijn ontevreden, ze zijn boos, er is ongenoegen. En ze komen in opstand tegen Mozes. En dan gebeurt er een geweldig wonder. Dan opent God de aarde en die hele grote groep, die wordt door de aarde verzwolgen. Die verdwijnen in de diepte en dan sluit de aarde weer zich. Eerst zou zeggen, nou heeft het volk zijn les wel geleerd. Maar dan is er nog gemor, dan is er nog gemopper tegen Mozes, tegen Aaron en anderen. En dan komt het verhaal waar ik u even op wil wijzen, uit Numeri 17. Dan spreekt God weer tegen Mozes en hij zegt, kies 12 mannen uit. 1 van elke stam. En laat ze hun staf meebrengen. En dat doet Mozes. En zo staan er 12 mannen voor hem. 1 van hen is zijn eigen broer, dat is Aaron. Die komt namens de stam van Levi. Dan staan ze daar allemaal met de staven in de hand en dan zegt Mozes tegen hen, kom, we gaan naar het heiligdom. God heeft gezegd, we moeten de staf daar voor zijn aangezicht neerleggen. En zo gebeurt die 12 mannen, namens de 12 stammen, gaan naar het heiligdom en die leggen daar allemaal hun staven neer. Die staven die zijn gekenmerkt, dus iedereen die kon zijn eigen staf herkennen. Het wordt bij de staf van Aaron nog duidelijk gezegd. Mozes zei, schrijf je naam erop, dat we goed weten morgen wat jouw staf is, wat ieders staf is. En zo liggen daar die staven voor het aangezicht van God. Dan zegt God, of dan zegt Mozes tegen die mannen, ga maar naar huis, ga maar naar je tent, ga maar slapen. En kom morgen om deze tijd terug. En dan lezen wij in Numeri 17 vers 8. Numeri 17 vers 8. Wat er de volgende dag gebeurt of gebeurd is. Numeri 17 vers 8. Daar lezen we toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging. Zie de staf van Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesem voortgebracht, bloemen gedragen en amandelen doen rijpen. Wat een indrukwekkend wonder. Moet u eens proberen naar de Gamma te gaan of naar de Hubo te gaan of naar een ander, daar een bezemsteel halen. Hè? Die in de tuin in een emmer water zetten, kijken of die misschien gaat groeien. Ja? Dan moet je heel erg lang wachten, denk ik. Zo lagen er 12 staven voor het aangezicht van God. En dan na 1 nacht, dan is daar 1 staf die is gaan bloeien. Indrukwekkend wat het wonder is dat God hier doet. Er staat, hij heeft gebloeid, hij heeft bloemen voortgebracht, hij heeft zelfs vruchten, amandelen voortgebracht en doen rijpen. En dat alles heeft God gedaan in 1 nacht tijd. Waarom? Om zijn dienaar aan te wijzen, om zijn roeping te bevestigen, om te zeggen, deze is de man die ik met Mozes heb uitgekozen. Niet al die anderen, maar hij is mijn dienaar. En zo doet God een geweldig wonder door de staf, met de staf. Weet u, als ik dit lees, keer op keer, ook nu, dan komt er een intens verlangen in mijn hart dat ik mag lijken op die staf. Van nature zijn wij onvruchtbaar. Van nature kunnen we niks wezenlijks van God teweeg brengen. Maar als God aan het werk gaat, dan kan hij ons leven zo veranderen dat het vrucht voortbrengt voor de koning op de troon en voor koning Jezus. We hebben het mogen zien. Ik heb straks even iets gezegd over Jacob. Hij was een bedrieger, maar God verandert hem helemaal. En zo heeft God de roeping bevestigd van Jacob als aartsvader en van Mozes als leider en van Aaron als de grote hoge priester. De staf moest worden neergelegd voor het aangezicht van God. En eigenlijk wijst dat aan hoe we onszelf mogen buigen voor hem. Onszelf mogen neerleggen. Onszelf in zijn handen geven. Met alles wat in ons zit. Met alle moeilijkheden. En alle zogenaamde talenten die we hebben. Mogen zeggen, God, u alleen kunt vrucht voortbrengen in mijn leven. Want groot is onze God. En ik wil eindigen met één tekst uit Psalm 23, waar staat: al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het gaat daar over twee dingen, een stok en een staf. Dat was het beeld van een herder. Een herder had een stok, dat was een knuppel met een knoester aan, dat was voor de vijanden. Maar een herder had ook een lange, dunne staf, een wandelstaf zou je kunnen zeggen. Net als Mozes en Jacob die hadden. En dan zegt David zo prachtig, uw staf die vertroost mij. Soms ging de herder door een heel nauw gedeelte in het bergland van Juda of elders. En dan was het zo donker dat de schapen als het ware niet verder durfden. En dan treuzelden ze, dan bleven ze staan. Weet u wat de herder dan deed? Hij had die staf en die gaf een heel zacht tikje zomaar tegen de rug of de flank van het schaap. En dan voelde het schaap dat hij wist, oh, de herder is erbij, ik zie hem niet, maar hij is er. En die durfde weer verder te gaan. De staf die vertroostte. En zo zal God ons vertroosten als we gaan door een dal van diepe duisternis. En we hoeven geen kwaad te vrezen, want hij is erbij. Zullen we moment samen hem eren en groot maken en zijn naam prijzen. Vader in de hemel, we danken u dat u groter bent dan Mozes en Aaron en Jacob en al die andere godsmannen uit het Oude Testament. U hebt hemel en aarde geschapen. En u bent bezig in deze zondige wereld alles weer terug te maken zoals u bedoeld had. U hebt uw zoon gezonden om de zonde weg te nemen en nieuw leven te schenken. En dank u dat we dat al mogen delen. Dat u bezig bent in ons leven om dat te veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Dat we op hem mogen lijken. En Vader, dan bidden we met elkaar, maak ieder van ons vruchtbaar voor uw dienst, voor uw koninkrijk. En mogen prachtige vruchten voortbrengen die u alleen kunt bewerken. Dank u voor de staf die bloeide. O God, maak ons leven zo. En mag ons leven eindigen zoals Jacob in aanbidding voor uw aangezicht. Glorie voor u die zit op de troon, Vader in de hemel. Glorie voor u, Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van God. En glorie voor u, Geest van God, die is gekomen om het werk van de Heer Jezus op deze aarde te voleindigen. Halleluja. Maranatha. Amen.
Dankjewel Gerrit, nu is de wezenles.